Hallo Crypto Corners, het is donderdag 6 april 2023. Welkom bij de laatste aflevering van deze week van de Crypto Corners podcast. Dit is aflevering nummer 302. Het rapportcijfer zoals gewoonlijk, het is wat gedaald. Het was gisteren nog een 7, vandaag is het een 5. Dat heeft opnieuw alles te maken met de teruglopende volatiliteit op de markten, de bewegelijkheid van de prijs. En dat komt met name doordat het handelsvolume niet zo hoog is. Het is overigens wel iets hoger dan gisteren. Zoals je zo meteen zult zien. We gaan zo naar de charts natuurlijk. En we gaan het ook even hebben over de situatie in Amerika. Een dreigende financiële ramp die misschien nog te voorkomen is, maar die je zelf goed in de gaten kunt houden. Je kunt goed zien of er wel of niet de juiste maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er straks een enorme financiële crisis uitbreekt. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. Daar straks meer over. Eerst even wat nieuws van binnenaf. Gisteravond hadden we een bijeenkomst in het Crypto Coiners Café. Ik heb een aantal trades laten zien, volgens mij een stuk of 4, waarbij ik bij een groot aantal ervan gebruik heb gemaakt van een iets andere manier om in deze markten, waar het allemaal zo weinig volatiel is, relatief snel uit een trade te komen. Met natuurlijk wat weinig winst, het is echt puur scalping. Maar als je op zoek bent naar manieren om niet te lang in trades te blijven zitten en desnoods met wat minder winst uit te stappen, maar wel snel door kunnen naar de volgende, wil je eigenlijk nog even terugkijken naar de bijeenkomst gisteren in het Crypto Coiners Café. Die staat nog op YouTube uiteraard, die opname. Dan vanavond is Kevin aan de beurt. Om 19:30 gaat hij los in ons Crypto Coiners Clubhuis, www.cryptocoiners.nl/clubhuis. Daar ben je natuurlijk ook van harte welkom. En alvast even, ik zei het gisteren ook al, volgende week vrijdag op 14 april vindt onze Crypto Coiners voorjaarsactie plaats. We gaan een aantal producten in de aanbieding gooien, zoals een aantal clinics die we weer gaan organiseren in het late voorjaar, vroege zomer. En met een beetje geluk komt ook de Crypto Coiners scanner in de aanbieding. En we komen met een exclusief nieuw product waar we volgende week op vrijdag de 14 natuurlijk van alles over vertellen. En dan ga ik je even kennis laten maken met Bart. Bart is lid geworden van onze Samen Traden server op Discord. www.cryptocoiners.nl/samentraden. Bart is een van de op dit ogenblik bijna 750 leden, waarvan inmiddels zo'n 500 zich hebben voorgesteld. En Bart deed dat ook en die schreef op de Samen Traden Discord server het volgende. Hallo allemaal, ik volg CryptoCoiners al een aantal jaar. Soms wat actiever dan andere momenten. Ik heb het soms simpelweg te druk met mijn werk om dan s'avonds ook nog eens met crypto bezig te zijn. Dus in de rustige tijden kijk ik de video's en doe ik weer eens wat met crypto. Ik leer veel van crypto coins. Ook vind ik er een basis van vertrouwen met betrekking tot crypto. Ik laat me niet meer meesleuren in die fear and greed sentimenten die in het nieuws en in allerlei media voorbij komen. Altijd fijn om dat even te horen zeggen. Binnenkort, zegt Bart, ga ik weer een iets wat rustige tijd in, dus lekker traden. De nieuwe methode van CryptoCoiners heb ik al wel in theorie bekeken, maar ik heb de glijbaan nog niet helemaal door, dus daar ga ik nu eerst tijd in stoppen. En ik meen dat ik in mijn drukke periode al wel een video van Kevin langs zag komen. Als dat klopt, ga ik die maar eens afspelen. Dat klopt inderdaad, Bart, die video staat online. Het is een opname van een live bijeenkomst in het CryptoCoiners Clubhuis, waar Kevin heeft laten zien hoe je met yo-yo's en zo kunt omgaan. En dan zegt Bart nog, ik wil graag eens een cursus volgen bij CryptoCoiners, maar die vallen vaak in ofwel drukke periodes voor mij, ofwel in de vakanties en dan ben ik ergens in het buitenland aan het unwinden, zoals Bart schrijft. Dus wie weet komt daar ooit verandering in. Ik hoop in dit kanaal over de schouders mee te kijken bij anderen, daar leer ik het meest van. Bart, op jij ook natuurlijk. Hartelijk welkom, leuk dat je erbij bent bij onze Discord-server. En we hebben er gisteren nog even over gehad tijdens onze afterparty. Toen hadden we zelfs even iemand op het podium die heel druk bezig is met het verzorgen van dergelijke sessies. Waar je gewoon live kunt meekijken naar trades die door anderen worden gedaan. Je ziet gewoon daadwerkelijk wat er op hun scherm gebeurt. Soms hebben ze ook hun microfoon erbij aan. En Cedar, die hadden we er gisteren even bij, die liet zien hoe dat allemaal in de praktijk verloopt. Tot zover even onze Discord-server, daar raad ik je als je dat dan niet bent absoluut aan om lid van te worden. www.cryptocoiners.nl/samentraden. En dan even wat nieuws van buitenaf, een paar dingen die ik er even uit wil pikken. Allereerst de Bitcoin whitepaper. Je kent het misschien wel, dat ding dat is geschreven alweer meer dan 10 jaar geleden door Satoshi Nakamoto en is ook eens gepubliceerd als een pdf. Gisteren of eergisteren kwam opeens het nieuws naar buiten dat dat ding is opgeslagen standaard op zo'n beetje elke Mac, dus elke Apple desktop computer, met een relatief nieuwe versie van het besturingssysteem. Eigenlijk al sinds 2022. En als je nu meekijkt op YouTube, ik neem deze podcast op een Mac, dan kun je zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Het enige wat je hoeft te doen als je een Mac hebt is Terminal te starten. En ik doe dat nu zelf ook even. Ik start Terminal. En dan even een relatief eenvoudig, al ziet het er misschien wat complex uit, commando te typen waarmee je eigenlijk één bestand opent. En dat bestand heet simpledoc.pdf. Het staat in een speciale map die je normaal gesproken niet te zien krijgt. Het is gekoppeld aan een zogenaamde virtuele scanner. En zo gauw je die opdracht geeft, opent daar het whitepaper, het Bitcoin whitepaper van Satoshi Nakamoto. Het is gewoon een aardigheid, je kunt er verder niks mee doen. Maar je vindt dit dus op elke Mac. En ik zorg wel even voor dat er een link naar dat bewuste commando in Terminal te vinden is bij de show notes van deze podcast. Dus terwijl we dit opnemen nu, schrijf ik dat ook meteen even op, dat ik dat zo meteen niet vergeet. Dan nog iets anders, en dat heeft ook weer te maken met het delen van het scherm. Er kwamen wat vragen binnen de laatste tijd al, en gisteren ook weer een, die kwam binnen op Facebook, van iemand die zei van, ik heb eigenlijk altijd als wallet voor mijn crypto, heb ik Jax gebruikt, Jax Liberty of gewoon Jax, maar die gasten die stoppen ermee. En wat moet ik nou doen? Ik heb natuurlijk de 12 woorden, dus ik kan in principe elke HD-wallet gebruiken, maar ik weet even niet waar ik heen moet. Nou, wat wij eigenlijk meestal doen, of wat ik eigenlijk meestal doe, en een groot aantal leden van de Crypto Corners community ook, als het gaat om het opslaan van crypto in een eigen wallet, dus in een non-custodial wallet, waar je dus zelf de sleutels van hebt, is gebruik maken van Exodus. En de link zet ik wel even bij de show notes. Heel simpel, als je zeker wilt weten dat je de goede te pakken hebt, www.cryptocoiners.nl/exodus. Geen zorgen, het is geen affiliate link of iets dergelijks. Dan kom je op de Exodus website terecht, die je dus nu in beeld ziet als je meekijkt. En daar kun je apps downloaden. En je kunt die app downloaden voor je mobieltje, je kunt hem downloaden voor je tablet, je kunt hem downloaden voor je desktop en je kunt hem zelfs combineren met hardware wallets. Oftewel, dit is een goede vervanging voor de Jax Liberty Wallet. En die 12 woorden die je al hebt, kun je hier gewoon weer invoeren en je ziet meteen al je crypto weer verschijnen. Want vergeet dat niet, waarschijnlijk weet je dat al wel, maar voor de zekerheid, dat geld, die bitcoin en die crypto die je hebt verzameld, zit niet fysiek in die Jax wallet. Het enige wat die Jax wallet doet, is jouw toegang geven tot de blockchain, zodat je je transacties met jouw munten kunt terugvinden. En als je dus een andere wallet gebruikt en die 12 woorden naar invoert, geeft ook die wallet weer toegang tot de blockchain. Dat is alles wat het is. Het is alleen maar een toegangspoort eigenlijk. En er zit dus fysiek niks opgeslagen in zo'n wallet. Ook niet in hardware wallets. Het zijn niets anders dan, ja, zeg maar middleman tussen de blockchain en jouzelf. Nou, tot zover de vragen of de opmerkingen die binnenkwamen van buitenaf, het externe nieuws. Voordat we zometeen nog even één of twee vragen bijpakken, wil ik het even over iets anders met je hebben. Daar had ik het gisteren al even over in de podcast. Ik heb het ook gisteren in het café even genoemd. En dat is de situatie in Amerika. Dus je wil zeggen, wat is er nou weer aan de hand? We hebben toch al de Fear and Greed Index. En waarom moeten we nou nog weer hierover praten? Nou, ik wil dit toch even met je delen. Deze mini rant. Omdat het misschien iets is waar je wat mee kunt op termijn. Omdat het iets is dat je zelf in de gaten kunt houden. En omdat het iets is dat naar mijn mening een enorme impact gaat hebben op de waarde van crypto, de waarde van Bitcoin en de waarde van een aantal andere coins die eigenlijk al hun eigen fundamentele waarde hebben bewezen. En opnieuw geldt hier weer dat de waarde van iets anders is dan de prijs ervan. Wat jij betaalt op een handelsplatform voor een bepaalde munt heeft eigenlijk niks te maken met de feitelijke waarde van die munt. En datgene wat er nu in Amerika lijkt te gaan gebeuren, gaat de waarde van Bitcoin en een aantal andere cryptomunten absoluut omhoog jagen. Daar ben ik van verzekerd. Maar je kunt het allemaal mooi zelf in de gaten houden en ook bijhouden. De crux is het volgende. De kans dat Amerika afstevend op een faillissement is groot geworden. Veel groter geworden dan je misschien zou denken en veel groter geworden dan je zult horen en lezen in de financiële media. En dat heeft alles te maken met het effect ervan. Als daadwerkelijk Amerika failliet zou gaan, dan zou het effect daarvan zo enorm zijn dat veel analisten zeggen van ja, dit kan nooit gebeuren. Dit zou zo'n enorme impact hebben op wat er in de wereld gebeurt. Natuurlijk kan Amerika niet failliet gaan. Maar dat is een beetje de omgekeerde wereld. Zo van, als er opeens een komeet inslaat op de aarde, dan is een groot gedeelte van de aarde vernietigd. Maar ja, dat zou natuurlijk nooit kunnen, dat zomaar een groot gedeelte van de aarde wordt vernietigd. Dus er kan nooit een komeet inslaan. Nou, dat is een beetje de omgekeerde wereld naar mijn mening. En dat geldt hier ook. Feit is dat er heel veel dingen op dit ogenblik gebeuren die je gelukkig ook zelf in de gaten kunt houden en zelf kunt blijven meten, die aangeven dat er wel degelijk een faillissement zou kunnen aankomen. Het is ook niet 100% zeker, er is altijd nog een kans. Maar de kans dat dit gebeurt, wordt steeds groter. En dat kun je gewoon zien aan bepaalde symptomen waar ik het even met je over wil hebben. Laten we beginnen met de eerste. En dit is echt een doodenge, vind ik. Het Amerikaanse ministerie van Financiën is onder andere natuurlijk verantwoordelijk indirect voor het betalen van salarissen aan al die ambtenaren, maar ook voor het verzorgen van de pensioenvoorziening van al die ambtenaren. En dat doen ze natuurlijk, normaal gesproken, zoals elke pensioenmaatschappij, door te beleggen. Door te beleggen in fondsen, door te beleggen in aandelen, obligaties enzovoort enzovoort. Maar wat ze nu hebben gedaan, en ze is eigenlijk mevrouw Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, die heeft gezegd, we hebben een probleem, we hebben eigenlijk geen geld meer. Het geld is eigenlijk al op, we moeten een nieuw zogenaamd schuldenplafond zien te krijgen, maar dat is voorlopig nog niet. Ik moet aan geld zien te komen. Nou, de beste manier om dat te doen is te bezuinigen op bijvoorbeeld investeringen die ik zou moeten doen in pensioenen van ambtenaren. Dus wat ga ik doen, zegt mevrouw Yellen? Ik ga een maatregel nemen die op zijn zachtst gezegd wat creatief is en sowieso creatief boekhouden is. Het geld dat ik normaal gesproken, zegt mevrouw Yellen, zou investeren buiten, dus buiten de deur, in beleggingen die te maken hebben met het pensioen van ambtenaren, dat stop ik nu niet meer, dat stuur ik niet meer naar buiten, dat beleg ik niet bij beleggingsmaatschappijen. Nee, ik doe het anders. Ik investeer nu in onze eigen schatkist. En dat betekent dat, daar komt wel geen rendement op, maar het betekent dat de schuld lager wordt, want er zit opeens weer geld in de schatkist. Dat geld eigenlijk nodig is om te laten groeien, om later de pensioenen van ambtenaren te kunnen betalen, dat wordt gewoon volledig genegeerd. Sterker nog, mevrouw Yellen heeft gezegd dat dit totaal geen impact gaat hebben natuurlijk op de financiële toekomst van ambtenaren die later een keer met pensioen gaan. Nou, als jij het gelooft, ik geloof natuurlijk helemaal niks van, want je hebt die investeringen nodig, je hebt het rendement op die investeringen nodig om daadwerkelijk dat pensioenfonds te kunnen laten groeien. En er komen steeds meer oudere Amerikanen bij. Want ook in Amerika vergrijst men natuurlijk. Maar zij vindt blijkbaar dat het niet nodig is. En wat je dus nu ziet is dat de schuld kunstmatig onder dat plafond wordt gehouden. Dat die magische grens, en dit gaat echt om triljoenen dollars, je kan niet eens uitdrukken hoeveel geld dit is, door het geld dat eigenlijk aan pensioenopbouw moet worden besteed, daar ook gewoon bij te storten. Nou, dan heb je dus een investering die niks oplevert, die alleen maar negatief rendement gaat opleveren natuurlijk, want die schatkist die staat er gewoon niet goed voor. Amerika staat er ook niet goed voor. Maar de schuld is weer even wat lager. Dit is voor mij een serieus signaal dat er een probleem vooruit wordt geschoven, namelijk het verhaal met die pensioenen natuurlijk. En B, er dergelijke kunstgrepen worden gebruikt om een schuld laag te houden. Creatief boekhouden, dat laat gewoon zien dat je bijna aan het eind van alle mogelijkheden bent. En wat is nou eigenlijk precies aan het geval? Nou, het feit is dat Amerika natuurlijk altijd al werkt met een zogenaamd schuldenplafond. En dat plafond is eigenlijk gewoon een bedrag waar de grootste politieke partij in Amerika, dat zijn er eigenlijk twee, de Democraten en de Republikeinen, wat meer zijn er eigenlijk niet, daar zijn ze het met elkaar over eens. En dat moet ook voortdurend weer worden bevestigd. Oftewel, eens in de zoveel tijd vindt er een serie besprekingen plaats tussen, ik doe het een beetje kort door de bocht dit, maar om het een beetje eenvoudig nog te houden, er vinden besprekingen plaats tussen Republikeinen en Democraten om het eens te worden over de verhoging, het gaat altijd om een verhoging, er is altijd meer geld nodig, van dat schuldenplafond. En als dat plafond eenmaal is verhoogd, dan kan Amerika weer geld gaan lenen. Dat doen ze natuurlijk niet bij zichzelf. Ah, soms wel, dan doen ze het gewoon bij de burgers. Dan proberen ze obligaties uit te geven. Maar vaak doen ze dat gewoon in het buitenland. Alleen dat mogen ze dus alleen maar doen als dat plafond hoog genoeg is. Als er nog geleend mag worden. En wel, wat zien we nu? En Trump werkt daar natuurlijk een beetje aan mee. Misschien bewust, misschien onbewust. Niet zo spannend. Je ziet dat Democraten en Republikeinen in Amerika lijnrecht tegenover elkaar beginnen te staan. Kijk alleen maar eens naar wat er in New York gebeurde, in Manhattan, toen van de week, afgelopen dinsdag was dat geloof ik, Trump werd voorgeleid. Daar ontstonden toch weer relletjes. Mensen waren het niet met elkaar eens. Hoofdschuddend liepen Democraten weg nadat ze met een Republikein hadden geruzied en andersom. Kortom, het polariseert allemaal enorm. Democraten en Republikeinen staan op dit ogenblik echt lijnrecht tegenover elkaar. En ook in deze aankomende onderhandelingen over dat schuldenplafond. Normaal gesproken beginnen die onderhandelingen eigenlijk nu al min of meer in wat achterkamertjes. Er moet overeenstemming zijn in de zomer. Normaal gesproken wordt ook verwacht dat zo rond half juni, eind juni er overeenstemming is. Als er geen overeenstemming zou komen, dus het worst case scenario, dan in de loop van de zomer, maar tegen het eind van de zomer, waarschijnlijk zo rond augustus, september, is het geld gewoon op. Dus er moet wel wat gebeuren. Maar die Democraten en die Republikeinen, die het met elkaar eens zouden moeten worden, staan lijnrecht tegenover elkaar. Democraten willen dat dit gewoon wordt afgehandeld. En die Republikeinen die zeggen, nou, we wachten rustig even af. Komen jullie met een aantal voorstellen? Als in die voorstellen staat dat er moet worden bezuinigd, dan doen we sowieso niet mee. En wij zijn van mening dat niemand hier uiteindelijk onder hoeft te lijden. Als er geen overeenstemming komt, gaat er sowieso niks fout. Dus een klein beetje een soort kop in het zand scenario misschien bij die Republikeinen. Is niet eens zo belangrijk. Het allerbelangrijkste is, ze komen gewoon niet tot elkaar op dit ogenblik. Democraten willen snel, Republikeinen hebben totaal geen haast op het ogenblik. En wat ik net al zei, als er geen overeenstemming komt, dan in de loop van de zomer is het geld op. En misschien dat er nog weer een paar kunstgreepjes kunnen worden uitgehaald om de schuld te drukken met zo'n maatregel als ik net al aangaf, dat verschuiven van die belegging naar je eigen portemonnee, want dat is eigenlijk wat er is gebeurd natuurlijk. Maar er is geen geld meer om bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen niet meer te betalen. Dat is echt al een paar keer eerder gebeurd. Moet je je voorstellen, je bent ambtenaar, je bent bijvoorbeeld leraar en je krijgt gewoon geen salaris. Je krijgt geen salaris, je krijgt geen voorschot, je krijgt helemaal niks. Je staat gewoon echt zonder geld. En je weet in Amerika, waar de gemiddelde Amerikaan ongeveer 8 dagen heeft voordat hij weer creditcardsaldo moet gaan inlossen, in ieder geval rente moet gaan betalen. In Amerika betekent een salarisachterstand van 8 dagen betekent al een probleem. Nou, stel je voor dat dat zomaar een paar maanden is. Moet je gaan lenen bij familie, bij vrienden, noem maar op en zo. Drama, drama, drama heeft natuurlijk ook weer een hoop effect op de economie. Want je zult zien dat de vraag natuurlijk naar goederen en middelen afneemt. Huizen kunnen niet, hypotheken kunnen niet meer worden betaald. Noem maar op, een hoop ellende. Dit is al eerder gebeurd en dit gaat dan weer gebeuren. Maar dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is, en dat is er nu eigenlijk bijgekomen, de banken. Die Amerikaanse banken, dat gaat niet lekker. Ook al hoor je er nu even heel weinig over, de situatie daar is dramatisch. Er zijn veel banken die op dit ogenblik aanlopen tegen problemen. Je ziet het al terugkomen in de prijzen van aandelen bij banken. Daar kom ik zo nog even op als we naar Wall Street gaan, naar de Fear and Greed Index. Die staan zwaar onder druk. En er is nog steeds veel gerommel. Er is nog steeds veel onrust en er zijn veel zorgen. Kijk alleen maar naar die 15 banken die met name, dat zijn 15 middelgrote banken weliswaar, maar die een hoop geld hebben geïnvesteerd in commercieel onroerend goed. Dat loopt voor geen meter. De behoefte aan commercieel onroerend goed in Amerika is afgenomen sinds de coronacrisis met 30-40% en is niet hoger geworden. Er is nog steeds een grote Zoom-cultuur in Amerika, waar mensen gewoon lekker thuis blijven werken. Nog los van het feit dat heel veel bedrijven niet eens meer investeren, geen kantoren meer laten groeien of geen kantoren meer nodig hebben. Enfin, je weet het. Dus banken die het al zwaar hebben, kunnen straks, als er geen geld meer is, niet meer worden ondersteund. Garantiefondsen die nu nog bestaan, dekken absoluut niet de ellende die zou ontstaan bij een paar bankruns achter elkaar. Op dat ogenblik moet de Amerikaanse staat ingrijpen. Mevrouw Yellen heeft ook al gezegd dat ze dat zal doen. Maar misschien herinner je dat nog. Daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Het was niet voor niks dat volgens mij 2 weken geleden de prijs van Bitcoin en alle crypto en zo'n beetje alles eigenlijk onderuit schoot. Mevrouw Yellen zei van wij gaan het garantiefonds niet verhogen. Dat kan ze ook niet, want ze heeft gewoon geen geld. Ze heeft het geld dat ze nu al niet heeft nodig om weg te stoppen in, of dat moet ze wegstoppen in aparte potjes, om in ieder geval niet zichtbaar te maken dat ze geen geld heeft. En dat betekent dat banken straks alleen komen te staan. En die gaan dus omvallen. Die bankruns gaan natuurlijk plaatsvinden. Banken vallen om en dat gaat wereldwijd. Ik bedoel, dat wordt een kettingreactie, dat wordt een lawine. En dus een enorme financiële crisis. Die veel verder gaat dan alleen Amerika. En wat gebeurt er als zo'n bankencrisis, die ongetwijfeld in Amerika zal beginnen, echt doorzet? Nou, de dollar. De waarde van de dollar, ik heb het niet over de prijs ervan, maar de waarde van de dollar wordt nog lager dan die al is. En waarschijnlijk, als je dat in je achterhoofd houdt, hè, stel dat dit allemaal zou gebeuren. En denk niet bij jezelf, ah, dit gebeurt niet, want de kans dat er een komeet op aarde valt is ook klein, want dat kan toch niet gebeuren. Stel dat dit wel gebeurt. En ik zeg er meteen bij, er zijn analisten die de kans dat dit gebeurt al een stuk realistischer zien dan bijvoorbeeld een paar jaar geleden. En de belangrijkste reden is natuurlijk de crisis die is geweest, de oorlog die er nu is. de enorme inflatie er is, de problemen bij de banken. Men ziet dat dit kan gaan gebeuren. En de enorme polarisatie tussen democraten en republikeinen. Dus stel dat dit wel gebeurt, dan gaat die dollar onderuit. De waarde van de dollar gaat naar beneden. En snap je nu hoe blij je zou moeten zijn met het feit dat je bezig bent met dingen als crypto en met goud? Want de prijs die je daarvoor betaalt om dat te bemachtigen, zou wel eens een stuk lager kunnen zijn dan de feitelijke waarde van goud en bitcoin. En je ziet, als je vergeet crypto heel even en kijk naar de ontwikkelingen op de goudmarkt. Je ziet de prijs van goud nu stijgen. Het gaat niet heel hard, want ook daar is weer een hoop volatiliteitsgebrek natuurlijk en afwachtendheid. Maar dit is niet voor niks zo. Het is niet voor niks dat veel beleggers geld in goud stoppen. En kijk bijvoorbeeld terug naar MicroStrategies, die grote club van meneer Saylor, die net weer 1000 bitcoins hebben aangeschaft. Vrij stil allemaal, er wordt niet al te veel ruchtbaarheid aangegeven, hoewel het wel het nieuws was. Waarom doen ze dat? Waarom denk je dat ze zoveel geld stoppen in crypto op dit ogenblik? Allemaal onder de toonbank natuurlijk, op handelsplatformen merk je daar niet veel van, maar dat gebeurt niet voor niets. Als je op dit ogenblik grote hoeveelheden bitcoin nodig hebt, is het vrij lastig zelfs onder de toonbank om daar aan te komen. Het blijkt ook een beetje uit de, zeg maar, relatieve stabiliteit van de prijs van bitcoin natuurlijk. Ik bedoel, hij stijgt niet, we zitten nog steeds niet boven die 30k. We weten hoe het komt, geen interesse, geen handelsvolume. Maar hij daalt ook niet. Die bodem van rond de 27.000 is gewoon heel sterk op het ogenblik. Dus het zou wel eens zo kunnen zijn dat jij met jouw bitcoin en misschien met jouw Paxos Gold, je digitale goud, wel eens veel beter voorstaat dan je zelf had verwacht op het moment dat daadwerkelijk een dollar gewoon door de vloer zakt. Want als dat gebeurt, gaat de euro gewoon net zo hard mee, want die bankencrisis, die zet hier dan ook door. Ik wil je niet bang maken of zo. Misschien denk je nu van, oh, waarom krijgen we nou weer zo'n doemscenario hier vlak voor de Pasen? Is het dan allemaal zo erg op het ogenblik? Het is op het ogenblik allemaal niet zo erg. En het kan absoluut zo zijn dat dit allemaal niet gebeurt. Dat er weer een oplossing wordt gevonden in de laatste minuut, waardoor het schuldenplafond weer omhoog gaat. Het probleem wordt weer een jaar, twee of drie jaar voor de Amerikanen uitgeschoven. Maar stel dat dat nou eens een keer niet gebeurt, omdat er zoveel dingen nu anders zijn dan een jaar geleden om deze tijd of 2 jaar geleden om deze tijd. Ben je dan daarop voorbereid en snap je wat het belang dan is van investeringen in bijvoorbeeld crypto en in misschien wel goud? Nou, wat zijn nou dingen die je in de gaten kunt houden om te kijken of dit allemaal misschien niet gaat gebeuren, wat ik net zo'n beetje heb geschilderd, of misschien juist wel gaat gebeuren? Nou, laten we beginnen met die verhouding tussen de Democraten en de Republikeinen. Als die toenadering beginnen te zoeken tot elkaar, als je merkt en leest dat er gesprekken beginnen plaats te vinden, overleg, en dat je merkt dat Republikeinen langzaam maar zeker gas beginnen te geven, wat ze dus nu niet doen, ze hebben nu een extreem afwachtende houding. Als je merkt dat dat verandert, als je merkt dat ze wat constructiever beginnen te worden, dat is een goed teken. Als je aan de andere kant merkt dat Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, meer van die, zeg maar, schijnmaatregelen gaat nemen om de schuld zo laag mogelijk te houden, dat is een uitstel van het probleem. Oftewel, dan wordt er eigenlijk niet aan een oplossing gewerkt, maar dan wordt het symptoom aangepakt. Dat is geen goed nieuws. Dat is opnieuw een voorbode voor ergere dingen. En dit is er ook eentje. Het is bijna half april en in Amerika wordt zo in de maand april wordt er serieus nagedacht over het betalen van belastingen. April, mei moet dat zijn gebeurd over die mensen die uitstel hebben aangevraagd. En de IRS die in Amerika de belastingen onder andere ook int, die hebben al aangegeven dat ze zich wat zorgen beginnen te maken over de hoeveelheid belastinggeld die gaat binnenkomen. Ja, is natuurlijk geen wonder. De inflatie is natuurlijk door het dak geschoten in Amerika. De rentes zijn gestegen, dus alles is duurder geworden daar. Men weet niet of er wel genoeg belastinggeld binnenkomt. Als er minder belastinggeld binnenkomt dan was verwacht, dan komt het probleem weer dichterbij, want dan loopt natuurlijk die schuld weer op. Immers, Amerika heeft die belastinggelden nodig om gewoon aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Dus lukt dat niet, komt er minder belasting binnen dan verwacht, omdat mensen het gewoon simpelweg niet kunnen betalen, dan is dat een groot probleem. En de laatste, ik denk dat je die wel vermoedt. Stel dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, toch weer gaat aankondigen de komende maanden dat ze geld gaan bijdrukken. Dat ze weer dat ze de rente gaan verlagen, maar met name geld gaan bijdrukken. Quantitative easing. Dat is een duidelijk signaal dat er iets helemaal niet klopt. Dan wil je in de huidige tijd, waarin ze dus eigenlijk lijnrecht ingaan tegen hun visie van wij moeten juist geld schaars en duurder maken om de inflatie onder controle te houden. Daar gaan ze, als ze daar lijnrecht in gaan, is dat duidelijk signaal dat er iets helemaal niet klopt. En dat zijn de belangrijkste dingen die ik in ieder geval in de gaten houd. Ik let goed op de, ik volg ze niet tot de letter, maar ik let goed op de onderhandelingen die plaatsvinden of niet. Op dit ogenblik zijn ze er gewoon niet tussen Republikeinen en Democraten. Ik kijk heel goed naar wat mevrouw Yellen allemaal aankondigt. Ik houd goed in de gaten hoe het zit met de belastinginkomsten in Amerika. En ik kijk wat die Fed allemaal uitspookt als het gaat om quantitative easing, het zeg maar bijdrukken van geld. Wat op het ogenblik dus allemaal nog niet gebeurt. Nou, dat zijn de dingen die ik even met je wilde delen. Nogmaals, eigenlijk als je in crypto zit, is er relatief weinig om je concreet nu zorgen over te maken. Maar het is een belangrijk iets om te beseffen als je nog steeds met die grote sok met geld zit en denkt van nou, het komt allemaal wel goed. Als de waarde van dat geld opeens gigantisch vermindert, dan zie je hele rare dingen gebeuren. Inflatie gaat door het dak, financiële instituten vallen om, dan wil je zeker weten dat je in ieder geval bent ingedekt. Want of er voor je wordt gezorgd, is natuurlijk maar net de vraag. Tot zover deze rant vlak voor Pasen. Dit gaat ongetwijfeld, ik hoop het in ieder geval, wel weer reacties opleveren. Als jij ook je geroepen voelt om hierop te reageren, doe dat alsjeblieft. Maar doe dat alsjeblieft op een constructieve manier, geen getrol. Daar wordt sowieso mee afgerekend, gelukkig door ons excellente team van moderatoren. Maar ik zou het leuk vinden als je reageert. Bijvoorbeeld op de podcastpagina zelf of op YouTube, waar veel mensen toch ook naar deze podcast luisteren. En ik ben nu alvast nieuwsgierig naar reacties. Als ze net zo boeiend zijn als de reacties op mijn podcastaflevering van vorige week dinsdag, de keiharde aanval op Bitcoin, waarin we hebben gesproken over choke point 2, dan ga ik die reacties voor jullie natuurlijk ook weer meenemen volgende week in een aflevering van de Crypto Coins podcast. Nou, wat die reacties betreft, er kwamen er een paar binnen. Ik heb er even eentje uitgehaald. Die heeft niks hiermee te maken, maar die kwam op YouTube en die kwam van Miep, Miep Kraak, zoals zij zichzelf noemt. En ze zei, top dat je gisteren even Ether hebt meegenomen in de charts. Alleen, de prijs van Ether staat nog niet op 19.000, maar op misschien 1900. Klein foutje, sorry. Dit is niet de eerste keer dat ik bij Ether er een nul per ongeluk aan vastplak. Is dat wishful thinking? Misschien, ik doe het eigenlijk gewoon per ongeluk. Uiteraard is de prijs van een Ether op dit ogenblik eerder in de buurt van een $1900 dan in de buurt van een 19.000. Sorry daarvoor, Miep. En je bent de eerste overigens die dit heeft opgemerkt. Dank je wel daarvoor. Oké, we gaan naar de charts. Maar voordat we dat doen, pakken we er even een bijzondere chart bij, namelijk HyperTrader. Ik heb dit gisteren in het café ook even laten zien. HyperTrader kan ons namelijk vertellen, dat kunnen AllTrade, die kan dit trouwens ook. HyperTrader kan ons vertellen hoe het gaat met het volume in de markt op dit ogenblik. En gisteren hadden we één scherm en nog een paar, dat was het ongeveer, van muntparen, Bitcoin muntparen, met een handelsvolume groter dan 50 Bitcoin. Nou, hoe staat het er vandaag voor nu? Het is nu donderdagmiddag, 13 over 12. Ik ben iets later dan normaal met de podcast. Het eerste scherm is vol. Tot en met Lina hebben we munten met een handelsvolume van meer dan 80 bitcoin. Ik scroll even door en dan komen we gaan naar de 50 op zoek. Waar zit de grens van 50? Kijk, die zit bijna onderaan het tweede scherm. Praktisch onderaan. Oftewel, waar we gisteren nog net één scherm hadden met nog 6 erbij, zitten we nu al aan 2 schermen. Oftewel, er is meer te handelen op het ogenblik. De volatiliteit zal dus ook wat toenemen. Heel spectaculair is het allemaal natuurlijk nog niet. Eigenlijk wil je 3 schermen minimaal hebben met een handelsvolume groter dan 100 bitcoin. Nou, dan kom je op dit ogenblik niet eens aan 1 scherm. Want ongeveer 5 posities onder het einde hebben we al het laatste muntpaar te pakken met een handelsvolume van 100 bitcoin. Over de afgelopen 24 uur, echt exact over de afgelopen 24 uur. Vandaar dat je af en toe ook wat waarde ziet veranderen terwijl we erover praten. Zoals HFT bijvoorbeeld, die schuift soms naar 91,2, 91,3, 91,4. Dit is real time, dit wordt voortdurend bijgehouden. Dit is iets dat je in de gaten kunt houden. Want als dit er te weinig worden, en let tijdens de paasdagen maar eens op hoe weinig dit kan worden. Als je merkt dat bijvoorbeeld het eerste scherm al niet eens muntparen heeft met een handelsvolume van meer dan 50... Bitcoin, wil je dan daadwerkelijk gaan handelen? Het antwoord is misschien niet. We gaan naar de charts, de Bitcoin dagchart om te beginnen. Hier is hij, daar zijn we vrij snel klaar mee. Het verhaal blijft over die weerstand aan de bovenkant natuurlijk. We zitten alweer in die zone op dit ogenblik van 28.000, iets te onder, dan weer iets te boven. Dat zien we eigenlijk voortdurend optreden. Nu op dit ogenblik is de prijs er net wat onder, $27.890 ongeveer. Maar de 30.000 is lastig te bereiken omdat er geen volatiliteit is, geen bewegelijkheid, geen volume. Het volume neemt echt af, heel duidelijk te zien hier van dag tot dag. En je ziet nu ook de prijs aan de onderkant, de lows, en de prijs aan de bovenkant, de highs, ook op de dagchart echt nog steeds, die zit al een aantal dagen op rij, maar heel dicht bij elkaar komen. Oftewel, er is contractie. De bewegelijkheid van de prijs valt weg. En als dat gebeurt, kun je ook niet echt verwachten dat er veel te traden valt natuurlijk. En dan is het wachten echt op een signaal van buitenaf dat investeerders, handelaren, motiveert om zo snel mogelijk Bitcoin te gaan kopen. En interessant genoeg, ik weet niet of er een signaal komt, maar als het komt, zou het zomaar eens morgenmiddag kunnen zijn. Heel vaak vrijdagmiddag komt er opeens nieuws naar buiten. Dat zou dan wel echt heel bullish nieuws moeten zijn. Meer dan een Zwitserse bank die zegt van wij gaan nu ook Bitcoin uitleveren. Meer dan Singapore die zeggen wij gaan nu banken reguleren, zodat ze weer Bitcoin banken kunnen worden of crypto banken kunnen worden en zo. Nee, echt iets heel bullish. En dan zou het zomaar kunnen dat opeens de prijzen beginnen te stijgen. Dus als er iets gebeurt, let, hou morgenmiddag even in de gaten. Zo vanaf een uur of 2, 3, nee, ongeveer dan. Kan zomaar zijn dat we dan opeens een snelle prijsbeweging gaan zien. Maar als dat niet gebeurt, zul je zien dat die contractie alleen maar verder doorloopt. Zeker in het weekend. Dus waar je op let is die contractie. En voor de rest, ja, de standaard dingen. De prijs zit nu alweer een aantal dagen op rij. De 4 dagen op rij sowieso. Binnen de Keltner Channels, oftewel het signaal dat die Keltner Channels afgeven is op zijn zachtst gezegd neutraal. Nou, de unbalanced volume indicator, die is nog steeds bullish. De candle van vandaag tellen we niet mee, dus dat ziet er niet zo slecht uit. De parabolic stop and reverse, die heeft geen betekenis op dit ogenblik, want deze prijsontwikkeling is alles maar niet parabolisch. We hebben gewoon te maken met een zijwaartse beweging. We hebben een doji gezien gisteren. De prijs gisteren is iets hoger gesloten dan de prijs eergisteren, maar het is een doji. Alleen deze doji heeft ook weer niks te betekenen in een zijwaartse beweging. Kortom, er is wat onzekerheid. Dat is het enige wat je zou kunnen concluderen. Niet het signaal van, oh, dan gaan we nu een daling zien. Nee, de onzekerheid naar boven en naar beneden is er. Men weet gewoon eigenlijk niet wat een bitcoin nu zou moeten kosten op de markt. Ja, dat vertaalt zich opnieuw terug in de prijs die we hier nu zien. Dus ik let natuurlijk op die Keltner Channels. Ik let op de pieken en de dalen. Misschien hebben we gisteren alweer een nieuwe piek gezien. Dat zou zomaar kunnen. Dat weten we dan morgen als de prijs vandaag niet boven de high van gisteren komt en die was 28.782. Daar zitten we nu dus bijna $1000 onder. Als de prijs er niet boven komt, hebben we een nieuwe piek en die is lager dan de vorige. Nou, dat hebben we al eerder gezien. Als de volgende low maar hoger is dan de vorige, de trough die hier staat, of de vorige, ik zeg het verkeerd. Als de volgende trough maar hoger is dan de vorige, die van 3 april, is er niks aan de hand. De trend blijft dan gewoon bullish. De trend is nu ook gewoon nog steeds bullish. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Dus contractie, contractie, contractie. En die urenchart, die werkt ook niet echt mee, want die zwalkt heen en weer. Kijk, een hoop crosses. Hier zie je er ook weer eentje. Hier was een cross, dit was eergisteravond om 7 uur. Een bullish cross, toen ging de MA20 naar boven door de MA50 heen. En bijna iets meer dan een dag later, anderhalve dag later, gaat het precies de andere kant op, een bearish cross. Toen ging de MA20 naar beneden door de MA50. En nu, op dit ogenblik, is deze chart, de urenchart, gewoon bearish. Lagere pieken, lagere dalen, absoluut. En de prijs die onder de MA20 staat, dat is de gele lijn als je meekijkt. En de MA20 die onder de MA50 staat, dat is de oranje lijn als je meekijkt. Dit is een klassiek bearish patroon op dit ogenblik. Dat moet niet te lang duren, want je weet wat er dan gebeurt. Dan gaat ook de dagchart omkeren. Maar tegelijkertijd zie je opnieuw niet al te veel prijsbeweging. Dit stelt eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel voor. Misschien is dit gewoon de voorloop naar de Pasen en wordt het allemaal volgende week weer een stuk dynamischer. Op dit ogenblik is het absoluut niet zo. En ik let natuurlijk opnieuw op die prijzen en die MA's. Hè. Dus gaat die prijs weer door die MA20 heen en gaat dan die MA20 weer door die MA50 heen? Dan zijn we weer bullish met z'n allen. Nou, goud nog eventjes. Dat zit in een gezonde bullish trend. De contractie is een beetje voorbij. Dat hadden we trouwens gisteren al gezien. Toen kwam die uitbraak al. Die kwam eerder dan ik hem had verwacht. We hebben nu alweer een hogere piek, we hadden alweer een hoger dal, oftewel dit blijft bullish. En we kruipen heel langzaam, maar heel zeker naar de recordprijs toe die we in augustus 2020, inmiddels bijna 3 jaar geleden, voor het laatst hebben gezien van $2074. Of dat dit weekend gebeurt, denk ik niet, want je weet, deze prijzen die je hier ziet, de candlesticks op de goudchart, zijn dagprijzen voor werkdagen. Dagen dat Wall Street open is en Wall Street gaat volgens mij pas aanstaande maanden weer op. Volgens mij zijn ze morgen ook dicht. Dat weet ik trouwens niet helemaal zeker. Maar in het weekend zie je sowieso geen prijsontwikkeling. Hoe zit het dan met Wall Street zelf? Hoe zit het met de angst- en hebzuchtindex? Nou, die is wat gunstiger dan gisteren. Het is allemaal nog steeds neutraal, maar het is nu 53. Gisteren was het 51. Er zijn een paar dingen die je in de gaten wilt houden. En dit stond op Barron's. En een hele goede analist had dit gewoon gespot. Die zegt helemaal leuk. Het lijkt erop dat al die aandelen een beetje beginnen te stijgen en zo. Er ontstaat wat hebzucht. Ook als je kijkt naar moving averages op bijvoorbeeld de S&P 500 en op de Nasdaq. Maar het lijkt allemaal veel mooier dan het is. Vorig jaar, 2022, zijn de aandelen van drie grote jongens behoorlijk gedaald. Apple, Nvidia, je kent ze wel van de mining racks, of eigenlijk van de grafische kaarten natuurlijk, en Microsoft. Die gingen vorig jaar, in 2022, hard onderuit. Nou, die hebben we al eigenlijk weer hersteld. Die zijn alweer terug. Er zijn bijvoorbeeld Nvidia is geloof ik meer dan 80% gestegen. Het aandeel ervan, de prijs ervan. Ook Apple is gestegen. Microsoft flink, echt 20-30% in prijs gestegen. Dus dat zijn knallers. Maar het punt is, dat zijn de enige knallers. Omdat een paar van die aandelen zo hard stijgen en dus de market cap van die paar aandelen zo enorm toeneemt, zie je eigenlijk niet meer dat de marktaandelen van veel andere aandelen nauwelijks zijn gestegen of zelfs zijn gedaald. Dus overal gezien zijn de markten licht gestegen, maar dat komt vooral omdat een paar grote jongens enorm zijn gestegen. Het probleem met die dalende bankaandelen is niet weg. Die bankaandelen dalen nog steeds. Alleen het valt niet op. En dat is best een kwetsbare situatie. Want als één of twee van die grote jongens, bijvoorbeeld Nvidia of zelfs Apple, die al hebben aangekondigd problemen te hebben, het is in ieder geval gesignaleerd het aantal verkochte M2 MacBooks. Ik wil niet al te zeer vermoeien met allerlei nerdspeak, maar dat zijn de nieuwe modellen MacBooks met nieuwe, nog weer snellere processoren erin. De aantallen verkochte exemplaren loopt terug. En geen wonder, want als je een M1 MacBook hebt, ja, kun je een M2 kopen. Je ziet het aan de buitenkant niet. Die dingen zien er gewoon precies hetzelfde uit. Je merkt het misschien als je hele zware software hebt draaien. Maar anders valt het amper op dat je opeens een M2 hebt. Dus er moet iets gebeuren aan de innovatiekant bij Apple om te zorgen dat de verkoop van die Macs weer groeit. En als dat niet gebeurt, zul je zien dat het aandeel Apple ook weer in prijs gaat dalen. Want analisten merken dat natuurlijk ook, geven het door. Dus beleggers en aandeelhouders besluiten dan om te gaan verkopen. Nou, als dat gebeurt met zo'n grote jongen, een van de drie grootste aandelen op Wall Street op het ogenblik, ga je dat dus meteen merken bij deze angst- en hebzucht-index. Want dat maakt de index namelijk heel kwetsbaar. Als er maar een paar partijen zijn die verantwoordelijk zijn voor dat positieve, voor die positieve trend eigenlijk. En dat is iets waar je, het zou hetzelfde zijn als Bitcoin enorm stijgt, 30-40%. En alle altcoins eigenlijk nauwelijks. Ether doet ook mee, nummer 2, BNB, de derde. Die stijgen allemaal 20-30% in prijs. Maar al die andere coins die stijgen niet. Dan is het niet zo dat de hele markt prima loopt. Het zijn een paar munten die prima lopen. Nou, datzelfde model zie je nu een beetje terug op Wall Street. En dat is kwetsbaar. Dat wil je eigenlijk in de gaten houden als belegger. En het betekent dus opnieuw dat het beeld dat je nu ziet een beetje vertekend is. En dat is het lastige. Een paar jaar geleden, ja, het beeld dat je zag aan de hand van de Fear and Greed Index en de charts die daarbij horen, ja, dan kon je eigenlijk gewoon lezen, klaar is Kees. Maar tegenwoordig is alles zo vertekend door de situaties waar we mee zitten, waar we in leven op dit ogenblik, dat je nauwelijks meer op één chart kunt afgaan of op één getal kunt afgaan. Het enige wat je kunt concluderen is dat, hoewel het nu neutral staat, dat eigenlijk verkleurd is. Naar mijn mening zou het op fear moeten staan. En misschien zelfs wel op extreme fear. En ik zou oprecht verbaasd zijn als dit de komende tijd doorstijgt tot dik in de greed of extreme greed. Ik verwacht eerder dat we toch weer teruggaan naar een fear factor. En hoe dichter we in de buurt van de zomer gaan komen, met dat hele gedonder daar met het schuldenplafond, des te groter die kans gewoon is. Nou, tot slot nog even de heatmap natuurlijk. Nu gaan we weer terug naar de altcoins. Die is weer mooi roze geworden. Veel is in prijs gedaald, overigens ten opzichte van Bitcoin niet alles. Dus hoewel dit er allemaal niet zo denderend uitziet, is de barometer waarschijnlijk helemaal niet zo beroerd. Want je ziet, Bitcoin is meer in dollarprijs gedaald dan bijvoorbeeld Ether dat is, dan BNB dat is en Solana. We kunnen dat vrij makkelijk terugzien als we even de barometer van de CryptoCoin Scanner erbij pakken. Barometer, ik denk dat dit gunstiger bijstaat. Over de laatste dag, en dit is degene die je dus hier terugziet, zie je dat hoewel hier alles roze is, de crypto barometer op dit ogenblik zelfs in de groen staat 0,2. Maar over het afgelopen 4 uur is het 0,4%. Afgelopen uur is het 0,2%. Maar je weet inmiddels, met zo weinig volatiliteit in de markt, ook al stijgt het volume een klein beetje, kun je dergelijke cijfers ook niet al te serieus nemen. En Als je toch wilt gaan traden, stap vooral voorzichtig in en kijk misschien even naar wat ik gisteravond in het café heb laten zien. Dat heb ik vorige week volgens mij ook al even kort gedemonstreerd, maar gisteren vrij uitgebreid. Hoe je met market sell orders en een snelle kunstmatige verlaging van de break-even lijn, ik lijk mevrouw Yellen wel, toch een winstgevende trade kunt doen met relatief weinig risico. Je zit vrij snel te traden met gratis geld. En als je graag wilt weten hoe dat werkt, het is niet zo moeilijk, kijk dan nog even terug naar de videoopname van onze supergezellige bijeenkomst in het Crypto Coins Café van gisteren. Dat was hem. Dit was de laatste podcast van deze week, aflevering 302. Ik ga een paar dagen genieten van het paasweekend. Ik hoop jij ook. En dat betekent dat we elkaar weer spreken, tenzij er natuurlijk iets heel bijzonders gebeurt. Dan kan ik altijd wel even snel een podcastje eruit knallen. Lukt dat niet, dan spreek ik je weer volgende week dinsdag bij de nieuwe aflevering van de podcast. Maar vanavond is daar dus ook nog Kevan in het Crypto Corners Clubhuis vanaf 7:30. Ik wens je veel plezier met de Pasen, prettige paasdagen dus. En tot volgende week wat mij betreft. Dag.